Igen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u geschonken van God, de Vader van alle genade, door Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij deze zondagavond met elkaar op Psalm 137, vers 1. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, als hij met smart aan het heilig Sion dacht. Het is Psalm 137, vers 1. Met de kerk van alle eeuwen doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen daarna met elkaar op Psalm 103, vers 9. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen zijn, trouweren zelfs op het late nageslacht. Dat is Psalm 103, vers 9, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, deze zondagavond is uit het Oude Testament, uit de profetieën van Ezechiël. Hoofdstuk 33, vers 1 tot 20. Dus Ezechiël 33. Het werk van de trouwe wachter. En 's Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks en zegt tot hen: wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des landse man uit hun einde nemen en die voor zich tot een wachter stellen en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk en een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen. En het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem, maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt de ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand van de wachter eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven en gij spreekt niets om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als de goddeloze van zijn weg, maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zegt tot het huis Israëls, gij die dus spreekt aldus, zeggende, terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zou ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Gij dan, o mensenkind, zeg tot de kinderen uw volks, de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dagen zijner overtreding. En aangaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelfde niet vallen ten dagen als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelfde zijn gerechtigheid ten dagen als hij zondigt. Als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk leven zal en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan. Hij zal zekerlijk leven. Nog zeggen de kinderen uws volks, de weg des Heren is niet recht. Daar toch hun eigen weg niet recht is. Als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid en doen onrecht, zo zal hij daarin sterven. En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven. Nog zeg gij, de weg des Heren is niet recht. Ik zal u lieden richten en ieder naar zijn wegen, o huis Israëls. Zover onze schriftlezing en gemeente, de tekst voor de verkondiging is vers 11. Vers 11 zegt tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Maar laten wij nu eerst met elkaar de Heere bidden om zijn nabijheid en zegen. Groot en heerlijk God, die heilig is en te eren. Op deze fraaie zondagmiddag komen wij samen in stilte bij u, de God van ons leven, klein en groot. De Heere die lang geleden ons leven schiep, vanaf het allereerste begin tot op deze dag toe. en met ons leven in uw hand, met alles wat in dat leven aan de orde is, komen wij bij u, dicht bij uw woord, de profetieën van Ezechiël, uw heilig woord, uw majesteitelijk woord, uw goddelijk woord, dat de eeuwen door gesproken heeft en dat spreken zal tot 's werelds allerlaatste uur, roepend, lokkend, trekkend met koorden de liefde tot omkeer, tot verandering, tot bekering, tot ontwaken naar u en tot eer van u en ook de vermaningen liefdevol en waarschuwingen. O, wat een voorrecht dat we samen mogen komen. De tweede maal ook. We bidden hartelijk voor hen die niet in de dienst zijn, graag gewild hadden wellicht, maar door omstandigheden. Wij dragen ze aan u op en degene die mee mogen luisteren, dat er voor hen ook veel bij mag zijn. Zegen hen en ons. En dat het toch mag zijn ook de gemeenschap der heiligen en het gebed voor elkaar. Wat is het een voorrecht dat u ons samenbrengt de tweede maal deze dag. Een zegen ook daarin onderstreept u dat wij telkens het onderwijs, het onderricht en de vermaning nodig hebben. En daarom komt u telkens weer zondag aan zondag, kerkdienst aan kerkdienst, om ons de woorden des levens in te scherpen en ons te laten horen wat u tot ons zondige mensen, kerkgangers, te zeggen hebt. Geef dat we die zegen nooit klein achten, maar juist de klein onderworden, dat u de vrijheid geeft en goede mogelijkheden om samen te komen, samen te zingen, samen te bidden, samen te luisteren. Wij bidden voor hen die nog onbekeerd zijn. Heere, u kent ze inmiddels, Hannes, mannen, vrouwen, meisjes, jongens die u toch nog niet echt kennen, zichzelf nog niet eens echt kennen en onze Heer Jezus Christus nog niet echt kennen, nog niet hem omhelzen met de armen van het zaligmakende geloof. O Heere, wij bidden, wij smeken, werk die heilige onrust en dat wonder in Middelhannes mag gebeuren van wedergeboorte, bekering, geloof, vernieuwing, heiliging. Wat zou het groot zijn als u ook de kinderen van onze kinderen wil trekken, wil toebrengen. En de nieuwe generatie, maar ook die wat oudere broeder en zuster die 50 jaar in de kerk gezeten hebben, 60 jaar, 70 jaar. Misschien nog onbekeerd is. O Heere, schud ons wakker. De geest is het die levend maakt. Help ons in de prediking. Wie zijn wij? Zonder de hulp van God de Heilige Geest maken wij daar niets van. Maar wilt u dat geven wat wij nodig hebben, dat de bazuin een helder geluid laat horen en schenk ons uw leiding. En wilt u de zegende vrucht schenken, 30-voud, 60-voud, 100-voud. Dat de prediking doordringt tot het diepste innerlijk van de meisjes, de jongens, de mannen, de vrouwen. En dat een heerlijke en zegenrijke uitwerking mag hebben. Ezechiël zijn profetieën. U wil niet dat een van ons verloren zal gaan, maar dat wij tot bekering komen. Wij bidden, wij smeken daarom. U hebt het zelf gezegd. Ik zal rein water op u sprengen en ge zult rein worden. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in binnenste van u. Ik zal mijn geest geven in binnenste van u. Ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. Heerlijke profetieën. Een wonder als u het ook heerlijk wil vervullen, wil waarmaken, wil zegenen. Dat is ons verlangen, dat is ons smeekgebed. Wees ook met de Amersbroeders, dominee Post, de ouderlingen, de diakenen, maar ook alle die hun lief en dierbaar zijn. Dat de Amersbroeders een voorbeeld mogen zijn van de kerk in trouw, in bewogenheid, in eerlijke, oprechte vermaning en bemoediging en pastorale bezoeken. Heere, wil u zelf de grote opperhebber zijn, anders zou het niet goed gaan. En wilt u zo dichtbij zijn waar dat dubbel nodig is in grote eenzaamheid. Weduwen, weduwnaars, wezen, wij dragen hen hartelijk aan u op. Wil u als de God van alle vertroosting ondersteunen en sterken en verder ons leiden. Heilig de dienst, de organist, zingen van die prachtige psalmen, brengen van onze gaven, het spreken, het luisteren. Wees ook met de kerken, dat we kerkelijk zijn, betekent nog niet dat alles goed is of goed blijft. Maar wat hebben wij in de steden, in de dorpen nodig? De vernieuwende werking van God, de Heilige Geest en de trouw aan de belijdenis, de confessie, de belijdenis van de oude kerk, belijdenis van de reformatie, dat er mag zijn. Niet alleen als een stukje orthodoxie of rechtzinnigheid, maar als het leven uit uw Heilige Geest. Waar kunnen we daarnaar verlangen? Het echte leven dat op u betrokken is, dat van u komt, dat ook naar u heen trekt en waarvan gloed en warmte uitgaat en een blij getuigenis voor de jongens en meisjes ook. Heren, mogen wij nog bidden, smeken, ontferm u over de volkeren van deze wereld in de tijd van grote spanningen en dreiging. Geef wijsheid aan de grootte der aarde, maar ook gebed in middelharnis. Trouwe God, wees met de landen waar ontzaglijk geleden wordt. Oekraïne, Midden-Oosten, waar gemoord wordt. De gevolgen van de zonde vreselijk. Maar wilt u met uw barmhartigheid nog troosten? Angstige kindertjes, angstige bezorgde moeders. U weet het, heren. En bovenal dat de volkeren het evangelie van de Heer Jezus Christus mogen ontvangen. Want als erop aankomt, is het woord van Christus het enige woord waar de wereld echt veel baat bij heeft. En zegen alle werk der barmhartigheid, ook in Middelharnis, voor vluchtelingen. Er wordt veel gedaan, maar sterk hen die hun krachten daarvoor geven. En wees zo met alle arbeid in uw koninkrijk. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Maar ga ook ons niet voorbij. Ik hoef niet voorop te gaan, maar als ik maar mee mag gaan. Alleen om Christus willen, in de vergeving van al het onze, in de wegneming van al onze zonden, uit genade alleen. Amen. We willen eerst nog zingen bijpassende psalmen, psalm 5, vers 4 en 7. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. En vers 7, maar mij ontmoet uw mededogen, ik zal uw woning ingeleid. En wat er volgt, psalm 5, vers 4 en 7. Collecte hartelijk aanbevolen. Na de verkondiging, gemeente, na de prediking zingen wij met elkaar op Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof Zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is Psalm 95, vers 4. Straks na de prediking. We hebben al gezongen, geliefde gemeente, Psalm 137. Aan de rivieren van Babel zaten wij, ook weenden wij als wij gedacht aan Sion. We hebben onze harpen aan de wilgen gehangen. Dat is een psalm uit de Babylonische ballingschap, 70-jarige ballingschap, een crisis. De ballingschap, misschien wel de diepste crisis in Israël zijn volksbestaan. Dat was daar kommer en kwel, Babylonische ballingschap, aanzienlijke mensen weggevoerd in ballingschap, vreselijk. En er is één hoopje ellende daar voor die arme ballingen aan het kanaal. Uitzichtloze situatie. Ze zeggen, wij kwijnen hier weg. Vreselijk. Ze zeggen, wij gaan dood, de een na de ander. Hopeloze situatie. Hoe zal dat ooit goedkomen? Babylonische ballingschap. Maar de Allerhoogste weet toch van hen af, de Heere God. Ik zeg, het is al een wonder als de Heere God in Israël een profeet geeft. Trouwe profeet Elia, Jesaja. Maar notabene in Babylonische ballingschap, die ellendige stakkers, de God daar een profeet geeft, Ezechiël. Ezechiël die zelf ook als balling is weggevoerd, dus hij had waarschijnlijk toch een beetje een positie. Want de aanzienlijken werden weggevoerd. Maar de Heere God die roept hem in Babel als trouwe wachter, als integere profeet, Ezechiël. Zijn naam betekent God is sterk. En hij is de zoon van een priester, de zoon van Buzi, Ezechiël, ook getrouwd. Want ergens lees je van het overlijden van zijn vrouw. Had ook een huisje in Babel, bij het kanaal. En weggevoerd onder Nebukadnezar. En wie is Ezechiël? Dus van priesterlijke afkomst, maar een heel gecompliceerde figuur. Anders dan de profeet Amos, dat was een boertje. Anders dan de profeet Jona, anders dan Jesaja. Dit is Ezechiël. Een man die heel bijzondere ervaringen heeft meegemaakt in de dienst van de Allerhoogste. En een man ook met, als we het zeggen mogen, een visionaire aanleg, Ezechiël. Visioenen, een roepingsvisioen, weet u. Misschien in Middelhavens zijn er echt wel een handvol mensen die zeggen ook het visioen van de dorre doodsbeenderen. Ja, en visioen van een nieuwe tempel ook. Het is symbolisch natuurlijk, je moet niet zeggen die gaan we nabouwen. Dat is helemaal mis, maar toch het visioen van de heerlijke toekomst, een tempel en uitzicht. Dus bijzondere visioenen spelen duidelijk een rol. En nadrukkelijk heeft hij het woord van God doorgegeven, Ezechiël. Scherpe prediking. Wat is zijn prediking? Ja, de majesteit van God en de nietigheid van de mens, preekte hij. De rechtvaardigheid van de Allerhoogste, maar ook de verantwoordelijkheid van de mensen en de kerkgangers. Duidelijke boodschap. Onze tekst zegt tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En ons thema voor de prediking vanuit de tekst, Met Gods hulp is het thema: God heeft geen behagen in uw dood. Geen vreugde in uw dood, absoluut niets. 5 punten voor deze keer. 1, er is redding, er is behoud. En 2, een heel duidelijke aanwijzing in onze tekst. 3, het wonder van Gods welbehagen. En 4, een eedzwering. En 5, de gave van de zaligmaker. Dus nog een keer, God heeft geen behagen in uw dood. Niets, absoluut niets. 1, er is redding. 2, een duidelijke aanwijzing. 3, het wonder van Gods welbehagen. En 4, een eedzwering. En 5, de gave van de zaligmaker. Een waarschuwende tekst, kun je zeggen. Daar houden wij niet zo erg van. In een gezin ook. Kijk, als een moeder of een vader de jongetjes of de meisjes moet waarschuwen of straffen, dan zet moeder of vader niet een heel vriendelijk lachend gezicht. Nee, maar dan een donkere stem. Pas op, jongen, denk erom. En de jongens, de meisjes, die voelen dat haarscherp aan. Moeder is streng of vader die waarschuwt. En als de Allerhoogste waarschuwt in zijn woord in Oud en Nieuw Testament, dan is het zeker ter zake. Heeft God zijn wijze bedoelingen mee? Dan is het een prediking, want leven is geen spel. Ook als CGK, kijk, een mens heeft niet 3 zielen als je er 1 verliest. Maar je hebt maar 1 ziel. En het is voor eeuwig behouden of voor eeuwig te laat. Dus het is diepe ernst ook. En God zegt, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust, geen vreugde in de dood van de goddeloze, niet, absoluut niet. Maar de Heere zegt, jouw bekering, jouw toebrenging, jouw eeuwige redding, eeuwige leven, dat wil God. En motief van onze tekst is zijn ontferming. Zo'n onbegrijpelijke liefde met mensen zoals u en jij en ik. Zijn diepe bewogenheid. Als er 1 is, jong en oud, gemeente van Middelharnis. Als er 1 is die werkelijk om u geeft en om uw geestelijk welzijn, is God drieënig. De Almachtige, de drieënige God die denkt aan uw eeuwige toekomst. Wie is God? Augustinus zegt, God is heilig. God is de hoogste, Augustinus. God is de voortreffelijkste, de machtigste, de barmhartigste, de rechtvaardigste. God is diep bewogen en hij spreekt in de Babylonische ballingschap zelfs. En in Middelharnis en in de prediking. En God waarschuwt opdat het zijn uitwerking heeft. En dat het harten raakt. En dat het gezegend wordt. Dat je zegt, ja, die boodschap. Want leven is ook vol gevaar. Ik vergelijk het maar met een tocht. In de zomerweken worden reizen gemaakt. Prima natuurlijk. Maar als u met een autootje rijdt daar door bergachtig gebied, Frankrijk misschien, Oostenrijk misschien, Albanië, weet ik niet zo. Dat is gevaarlijk door het hooggebergte. Indonesië ben ik 1 keer geweest, ontzaglijke bergen Indonesië. Zo hebben wij ze niet. En diepe afgronden, diepe dalen. Maar als u daar rijdt met je autootje, maar je rijdt te hard, broeder. Veel te hard. Veel te hard. En je schiet over de rand. Vreselijk, vreselijk. Ja, halverwege die val, er hoeft geen bordje meer te staan van waarschuwing. Dat is gewoon te laat. Dat heeft geen enkele zin. Dus zo'n waarschuwingsbord of een waarschuwingsknipperlicht, dat moet bij tijds staan. En dan gaat het niet over een tocht door het middelgebergte of het hooggebergte, maar de levensweg van Middelharnis, van een lieve broeder of zuster, jongen of meisje. En er zijn gevaren. Kijk, je mag niet generaliseren natuurlijk, maar iedereen zegt druk, druk, druk. En geld ook, of status. Of je zegt mijn werk, mijn bedrijf. Of een ander zegt, appjes komen binnen, ik moet nog 20 mailtjes beantwoorden. Maar God roept, God waarschuwt, wat doe je dan? Ja, je zegt, ik heb examen afgelegd, ik ben geslaagd. En straks ga ik een nieuwe opleiding volgen en ik moet denken aan mijn toekomst. Ik heb ook nog een sollicitatie lopen, dat is even spannend ook. Ik heb nou geen tijd. Een ander die denkt, ja, het gaat nogal aardig als we met elkaar nog maar wat kunnen kopen. Als we zelf maar van onze trekken komen, wie is een mens? Maar het gedicht zegt, God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. Maar voelt u het wel, broeder, zuster? Want hoeveel mensen, ik zou ze niet graag de kost geven. Hoeveel kerkgangers hebben tamelijk goede gedachten over de eigen? Tevreden met een stuk godsdienst en nog een beetje huisgodsdienst. Maar lieve broeder, u hoeft niet om te komen. De Allerhoogste heeft absoluut geen behagen, geen lust in uw ondergang. Absoluut niet, verre van. Maar de Heere God wil uw inkeer en uw omkeer en uw en jouw bekering en eeuwige redding. En dat kan. Er is nog een zondag. Je zegt, ja, dat spreekt vanzelf. Nee, er is nog een zondag dat de Heere de gemeente samenroept. En de jongens en meisjes horen er ook bij. En dat Gods woord eerlijk gepreekt mag worden. En Middelharnis is daarin ook bevoorrecht. Er is nog een zondag. En de prediking van vrije genade. En zondag doorgaans, u hoeft zondag niet te werken. Of als je in de zorg zit, daar heb ik veel respect voor. Maar u hoeft zondag niet te werken, maar voor de Heere God is het een werkdag. Voor de Allerhoogste, want 7 dagen in de week komen mensen tot bekering. Iedere dag. Maar zondag veel en veel meer. Want dat is een werkdag van God de Heilige Geest. Want die wil de prediking gebruiken en zegenen. En dat toch alsjeblieft niet al die eerlijke bewogen preken van jaren tegen u moeten getuigen. Man, u was er wel, u zat daar, die bank daar. Maar u hebt niet gewild. U hebt niet uw knieën gebogen. Dat zou vreselijk zijn. En daarom wat geweldig, wat een wonder. De Heere zegt tegen Ezechiël, mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. De Heere roept Ezechiël als integere trouwe profeet. Mensenkind, maar daar is de profeet Ezechiël zelf mee bedoeld. Vers 7 van ons hoofdstuk. Een wachter. Maar welke illustratie hoort daarbij? Welk plaatje oud Israël? Kijk, dat was natuurlijk heel andere maatschappij en samenleving als in 2024 de Lage Landen aan de Zee. Israël was natuurlijk agrarische samenleving, de wijngaarden, daar werkte je. In de landerijen kon je rustig werken ook. Dat is heel mooi. Maar dan hadden zij ook een uitkijktoren, niet voor niks. Dus een soort houten stellage uitkijktoren. En dan zetten zij een man op, een wachter. Waarom? Ja, er kon ook gevaar zijn. Gewapende soldaten. Want oorlog is niet altijd als in de Oekraïne, je zegt vreselijk, vreselijk. Maar in Oud-Israël, je had de Filistijnen, je had de Amalekieten, de Amorieten, ga maar door. Dus er is wat afgevochten. En dan een wachter om te kijken dat er niet gewapende soldaten komen of een legertje, alsjeblieft. Maar ook rovers en misschien ook wel roofdieren. Want er gebeurde. En is dat onraad, die wachter, die ziet dat. En die grijpt zijn bazuin en krachtig blaast hij op de bazuin. Je zegt, dat is schrikken. Ja, dat is ook de bedoeling. Want anders heb je het niet door. En dan kost het je leven. Maar dus krachtig waarschuwen en dan rennen voor je leven. En dan net op tijd, dan breng je het levend daarvan af. Dus dat was niet niks. Dat was een heel verantwoordelijk werk. En de Heere God, die laat ook kerkgangers waarschuwen ook. En je zal ervan staan te kijken, gemeente van Middelharnis, door de eeuwen. Hoeveel waarschuwingen van God drieënig gebruikt zijn en gezegend zijn. Door de eeuwen heen. En mensen juichen voor Gods troon. Zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ja, omdat die mensen hier op aarde bijtijds zijn gewaarschuwd. En de Heere God heeft dat geheiligd, gebruikt voor hun hart en voor hun leven, voor eeuwig behouden. Dus u hoeft niet te sterven, u hoeft niet om te komen, maar het is genadetijd. En er is redding, er is ontkoming, er is behoud. We gaan gauw verder. De duidelijkheid van Gods aanwijzing in onze tekst. Dus God waarschuwt. En dat mag niet twijfelachtig zijn. Gods waarschuwing niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. En zeker niet vaag of onduidelijk of onzeker. Vergelijk het met verkeer. Je rijdt er in je autootje. En je komt in een ander land ook. Ja, de verkeersregels die zijn daar een slag anders. Je zegt, ja, ik kan toch merken dat over de grens zijn. Een, twee landen verder. Maar zo'n verkeersbord, dat moet heel duidelijk zijn. Ook in een buitenland. Niet ingewikkeld, alsjeblieft. Niet onbegrijpelijk. Maar dat je zegt, ja, dat is zonder meer duidelijk. Niet dat je zegt, oh, wacht even, een verkeersteken, een verkeersbord. Even het boekje uit het dashboardkastje. Even kijken. Ja, daar ben je gauw te laat. Dus het moet zonneklaar zijn. Halt, stop. En dus niet verwarrend, alsjeblieft. Dus een verkeersteken, overduidelijk vallend gesteente. Of overstekend groot wild, een het op de weg, heb ik ook wel eens meegemaakt. Of een haarspeldbocht. En Gods aanwijzing is heel duidelijk. Oh, er is geen enkele twijfel. En ik heb me daar wel eens in verblijd. Dat ik zeg, de prediking en de verkondiging. Dat ik zeg, de meisjes en jongens van 5, 6, 7 jaar, die begrijpen dat. Of 8, 9, 10 jaar. Als de dominee preekt, je moet een nieuw hart ontvangen. Is een meisje, zo'n jongen, die neemt dat mee, die begrijpt dat wel. En een oudere man zit misschien te dommelen, soms, of te suffen. Dus moet zonneklaar zijn. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. En zo waarschuwt de Heer dus persoonlijk de mannen, de vrouwen, de jongens, de meisjes. En het gaat om een diep ernstige zaak. Want voor eeuwig behouden en veranderd en bekeerd. Kijk, je lieve moeder kan dat niet voor je doen. Ik vind het een geweldig voorrecht. De jonge mensen als ze een moeder hebben die de Heer mag vrezen en liefhebben. Of een vader die een teer leven leidt. Een geweldige zegen, maar je lieve moeder kan het niet voor je doen en je vader ook niet en opa net zo min. Dus de Heere zegt het heel persoonlijk tot de nieuwe generatie en de opgroeiende jonge mensen en de volwassenen en de ouderen daarbij. U en jij, bekeer u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël? En je zegt, ja, bekeer u van uw boze wegen. Dat valt nog wel mee. En je overtredingen. Ja, welke overtredingen van de Ham? Ja, onreine gedachten in het huwelijk of voor het huwelijk. Of zelfs een overspelige relatie. Zegt, ik moet er niet aan denken. Maar de Heer zegt, bekeer u. Of van fraudes in de belastingaangifte. Ook een moeilijk verhaal. Belasting is ontzaglijk hoog. Daar ben ik wel met u eens. Maar bekeer u ook van een leugentje om bestwil. Of dat je zegt een week of drie terug, heel lelijk gedaan tegen die of die, verschrikkelijk lelijk, vreselijk. Een week of drie geleden, ja, dat is nog niet goed gemaakt. Want er worden nog niet zoveel dingen goed gemaakt. Of dat je voor de smartphone kijkt naar dingen waar je helemaal niet naar kijken moet. Maar bij God is ontferming en diepe bewogenheid, lieve broeder. De Heere zegt, bekeer u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En van alle dingen die we naast de Heere God hebben, afgoden, dingen naast God waar je op steunt, waar je op vertrouwt. Voor de ene misschien zijn banksaldo. Ik weet niet of ik het goed gelezen heb, maar ik dacht van de week dat ik zag dat 1 op de 17 of 1 op de 20 mensen in Nederland miljonair is. Je dacht, denk ach, arme mensen. Of je vertrouwt op je aandelen. Of je zegt, ja, maar ik heb de zaken goed geregeld en ik heb een goed contract. Of een derde of een vierde die zegt, ja, goede gezondheid hoor. En mijn vader is 95 geworden en ja, broeder. Of je eigen ik, dat is nog de lelijkste afgod, meest geniepige. Of je eigen koninkrijk, ik, vreselijk. Het is een wonder dat de Heere God nog met u en met mij en met jullie te doen wil hebben. Het wonder dat de Heere God nog komt met zijn woord, zijn waarschuwingen. Bekeer u van uw ongelovigheid. Bekeer u van uw lauwheid en mijn lauwheid. Want wij hebben met elkaar te kleine gedachten van God. Of wat nog erger is, harde gedachten van God. En we zijn verantwoordelijk. Dat is Ezechiël 33, die persoonlijke verantwoordelijkheid. Je mag nooit zeggen, ik kan er niks aan doen. Maar dat was juist de ballingschap. Hoe redeneerden die mensen in de Babylonische ballingschap? Vreselijk, die zeggen, ja, wij zitten hier in die Babylonische ballingschap, vreselijk. Onze ouders hebben het verkeerd gedaan. En onze grootouders, die hebben gezondigd. Ja, en wij zijn het kind van de rekening. Wij kwijnen hier weg en wij gaan dood, de een na de ander. Ja, vreselijk. Zo redeneerde zij, wij zijn het kind van de rekening, wij zijn de dupe. Onze ouders hebben gezondigd. Hoe zouden wij dan leven? Maar de Heere zegt, nee, ik heb geen lust in uw dood, absoluut niet. Maar ik heb vreugde in uw bekering, in uw toebrenging. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou gij sterven? We gaan verder. Het wonder van Gods welbehagen. Dus een onbegrijpelijk wonder, gemeente van Middelhaan, is God die hoog is, God die ver ziet, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar uw toebrenging, uw bekering. Vele mensen zeggen, ja, God is zo hoog, zo ver. Dat maakt God niet uit. Zoveel miljoenen mensen. En of dat die gelovig zijn of ongelovig. Hoe is dat bij ons? Ja, wij zeggen ook, als mensen sterven in India, je zegt ja. Of in Indonesië, mensen door een vulkaan omgekomen. Nigeria, daar gebeurt zo onnoemelijk veel. In Nigeria, in andere landen, Oost-Europa. En mensen zeggen, ja, God is zo hoog, zo ver. En er zijn miljarden mensen, 8 miljard mensen. Bekommert God zich niet veel om. Ja, dat is precies de boze. Dat is net de duivel, de Satan. Die wil dat de mensen wijs maken. Het interesseert de Heere God niet. Die geeft er niet om. In middelhaan is of dat een meisje haar knieën buigt of een jongen zijn handen vouwt en zegt, o Heere God, wil u mij een nieuw hart geven? Ja, God bekommert zich daar tegen om. God die zag zelfs het volk in de Babylonische ballingschap, in die doffe ellende. En God wilde absoluut niet de ondergang van die mannen, die vrouwen en die jongere mensen. Maar God zegt, waarom zou je sterven? Er is een weg. Er is eeuwige behoudenis, eeuwig leven. God wil niet de dood. Wij soms wel, ja, het is erg om te preken, erg om te zeggen. Maar wij soms wel, dan zeggen wij, iemand heeft iets vreselijks gedaan. Dan zeg je, oh, afschuwelijk, als je dat toch leest. Vreselijk. Ze moesten hem dit, ze moesten hem dat. En dan willen wij wel de dood van de goddeloze. Wat is een mens? De discipelen hadden ook een scheutje daarvan. Die vraag ook van de Heer Jezus, die Samaritanen. Die vragen aan de Heer Jezus Christus, zullen wij vuur van de hemel bidden om onweer en bliksemstraal zo op die Samaritanen, de discipelen. Maar de Heer Jezus zegt, wacht, die heeft hen gecorrigeerd. Die ging daar niet in mee, helemaal niet. En hier ook onze tekst, God heeft dus geen behagen in de dood van de goddelozen. Maar God toont zijn innerlijk in onze tekst. Hij laat dus een hart kijken. God drieënig. En daar is liefde, daar is ontferming, zoekende liefde. En oordelen, straffen is niet Gods liefste werk. Maar God roept tot bezinning. Direct al, Adam, waar zijt gij? Eva. En God trekt zondaren. Hij moet keihard trekken. En hij bearbeidt kerkgangers, jongeren, ouderen, want God is barmhartig. Hij wil genade bewijzen en de bekering van mensen en behoud de redding, de eeuwige redding van zondaren. En God wil verzoening. God wil verzoening. Hij heeft er zelf voor gezorgd, voor verzoening. Want God geeft zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat God dus geen vreugde heeft in de dood van de goddeloze, kun je dat bewijzen? Ja, bewijzen. Toch wel. Dat kan ik bewijzen. Dat God geen behagen heeft in de dood van de goddelozen. Want als God dat zou willen, dan zou God dat kunnen doen. De dood van de goddeloze zou die goddeloze lui zo weg kunnen doen. Weg ermee. Maar dat wil God niet. Dus dat kun je bewijzen. Want God is langmoedig. En die geeft nog tijd ook van bezinning. En de profetie ook. Hier in Ezekiel 33 en de prediking, de verkondiging. God wil dat evangelie gepreekt wordt, zondagochtend, zondagavond, en dat zondaren behouden worden. God trekt uit de duisternis en brengt tot het licht, tot eeuwige licht. zondaren gewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed van Gods Zoon dat reinigt van alle zonden. Dat hebben wij nodig. De reiniging en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat wil de Heer. En daarom bent u er nog. Kijk, als een broeder 60 jaar naar de kerk komt, 70 jaar. En je zegt als kerkgangersleden van de kerk, ja, daar zat de man altijd. Daar zit de man, de vrouw. Maar daarom bent u er nog. Dat zou kunnen. Dat je zegt, ja, lieve broeder, daarom mag u er nog zijn. U kan nog horen. En de prediking. En de Heer, die kan het, die wil het, die zal het nog geven. Wat geeft de Heer verbazend veel. De meeste in Middelhanis, of ik moet er helemaal naast zitten. De meeste zijn geboren en opgegroeid in een kerkelijk gezin. Wat heeft de Heer dan onnoemelijk veel gegeven. Als daar warmte was en hartelijke harmonie, ook goede woorden van moeder, van vader. En ze hebben je de weg gewezen, de weg naar de Heer Jezus Christus. Lieve jongen, meisje, zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Kan ook voor jou. En gebed ook van ouders. Wat is dat noodzakelijk? Maar ik zeg ook, wat is dat van belang? Biddende ouders en grootouders. En wat heeft de Heer dan veel gegeven? Vermaningen, roepstemmen, nodigingen. Maar wat doe je ermee? Met de boodschap van de Heere God. En die nodiging ook, wie heeft lust de Heer te vrezen, allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Hadden wij daar zin in? Maar vaak hebben wij te weinig acht gegeven op Gods heilig woord. En luisteren wij veel te veel naar stemmen van beneden. En toch zegt de Heer van u, van ieder, ik heb absoluut geen lust in uw dood, maar in uw bekering, in uw eeuwige redding. En de Heer roept en trekt en nodigt. Johannes Calvijn in zijn Bijbelverklaring. Calvijn zegt, de Heer neemt hier alle excuus weg. Alle verontschuldiging neemt hij weg. Johannes Calvijn. En hij zegt, als wij volharden in het kwade, komen wij om door eigen schuld. Johannes Calvijn. En hij zegt, de woorden van de profeet zijn duidelijk hier. God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil uw bekering. En zijn woord is de weg des levens. Hij nodigt allen. Zover Johannes Calvijn. We gaan verder. Een eedzwering. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Die formulering vanuit het Hebreeuws hier, een eed. Pas zoveel ministers aangetreden. Als ik het goed heb, hebben zes een eed afgelegd om integer te zijn en trouw en betrouwbaar. En de andere, ik beloof een eedzwering hier ook. Kijk, in Middelhanis of Sommelsdijk of Dirksland, u bent een integere man en u zegt wat? U zegt dat, maar die andere mensen zeggen, u zegt dat wel, maar ik geloof absoluut niet. Ik geloof absoluut niet. Dan zou u het eerst eens moeten zweren. Zeg, ja, dat doe je niet en dat is helemaal niet prettig als u niet geloven. U zegt dat, u bent eerlijk. Dat ze helemaal u niet geloven en zeggen, ik geloof helemaal niks van. Dan zou je eerst nog een eed moeten zweren, anders. En nu God, die waarachtig is, dat kun je van ons mensen niet zeggen. Waarachtig. God die uitermate betrouwbaar is. Toch? God die niet liegen kan. God kan niet liegen. Nou, als God iets zegt, en de prediking en de counsel in Middelharnis, als God iets zegt, kunnen wij het ermee doen. Dat is genoeg. Maar dat nu die hoge en driemaal heilige God zo laag afdaalt, dat hij zegt, ik zal voor Middelharnis zal ik het zweren. Voor die mannen, die vrouwen, die jongens, die meisjes, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, dat ik geen lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou gij sterven? De God zegt, een eed zweer ik. En niet bij wie moet God zweren? Ja, bij andere mensen, dat heeft totaal geen betekenis. Dat kan God ook niet doen. Maar God zweert bij zijn eigen, bij zijn leven. Hier, deze eedzwering. En dan dat God dus zo'n machtige eed hier geeft. Een onverbrekelijke eed. Gezworen bij zijn heilige naam. Waarom? Ja, dat voelt u toch wel aan, lieve broeder, om het harde hart te overtuigen. Want de kerkganger kan keihard zijn en de lastigste kerkganger of luisteraar toch op de ziel te binden. En de moeilijkste broeder in Middelharnis of Sommelsdijk en de meest verstokte, die zegt, ach die, de meest ongelovige, geeft de Heer het hier door zijn heilig woord, maar zelfs een eedzwering. Jong en oud, om alle wantrouwen weg te nemen, alle twijfel, weg ermee, dat geen enkele jongen eraan mag twijfelen of meisje. Niet zo heel laag daalt God af. Hij stelt de helderheid van de boodschap, de duidelijkheid en het wonder dat God zo diep bewogen is met zondaren, met goddelozen zelfs, dat hij zegt, ik wil jouw bekering, jouw toebrenging en jouw eeuwige redding. Een eed gezworen. En dan het vijfde, en dan gaan we weer zingen straks. De gave van de zaligmaker. Maar het zou toch kunnen, het een handvol kerkgangers zijn die Middelharnis die zeggen, ja, u preekt wel, u probeert dat wel, maar wij horen nog niet zoveel van de Heer Jezus Christus. Het is vanavond nog niet zo erg een Christusprediking. Niet. Wacht, broeder. Want onze Heer Jezus Christus is juist het dragende fundament van deze tekst. Deze tekst, zonder Christus, zou nooit geschreven kunnen zijn. Deze tekst zou nooit in de Bijbel kunnen staan. Dus de Heer Jezus Christus, zeker, zeker, daarom is er eeuwige redding en eeuwige behoudenis voor de meisjes en jongens, de mannen en de vrouwen. Waarom zou je sterven? Ik vergelijk het met een ziekenhuis, academisch ziekenhuis, Rotterdam, Leiden, academisch ziekenhuis, Amsterdam, Utrecht. Hebben ze ook heel ernstige afdelingen, intensief care. En er wordt intensieve zorg verleend aan zo'n man, zo'n vrouw. Ernstige afdelingen, zo'n academisch ziekenhuis, daar sterven ook mensen iedere week wel en meer nog wel. En als je daar tussen die bedden doorloopt, zo'n academisch ziekenhuis, en rechts en links, je zegt, waarom zou je sterven? Waarom zou je sterven? Ja, dat is heel erg lomp, niet alleen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan je natuurlijk nooit doen. Om op zo'n afdeling te vragen, waarom zou je sterven? Maar onze tekst, waarom zou gij sterven? Dan mag de Heere God vragen, waarom jongens, meisjes? Ja, omdat het niet hoeft. Je hoeft niet te sterven in onze tekst. Dus de Heere God die kan dat vragen. Waarom, broeder, waarom zou je sterven, zuster? U hoeft niet. Want er is een weg van bekering en van eeuwige redding. Er is ontkoming. Want God zorgt voor de zaligmaker. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar voor eeuwig behouden wordt. Dus er is eeuwige redding door onze Heer Jezus Christus. En daarom bekeer u en zoek het alleen bij de zaligmaker. Hij is de enige die u jou helpen kan, die redden kan. Dus als u het goed ziet, is Christus juist het middelpunt van deze tekst. Hij is de grond van deze verkondiging, het fundament van Ezekiel 33, vers 11, zijn volbrachte werk. En dan mag je vragen, waarom zou je sterven? Die mensen in Babel, die zeggen, ja, wij kunnen er niks aan doen. Onze ouders hebben het verkeerd gedaan, onze grootouders. Nee. De Heere zegt, bekeer u, waarom zou je sterven? En zo wordt Christus gepredikt. Wie is met de Heere Jezus te vergelijken? Middelhamers, gemeente, Christus is de enige tussen een heilig God en een schuldig volk. Hij is de enige die verzoening kan schenken door zijn bloed en door de werking van zijn geest. Christus is de weg terug naar God, die wij in het paradijs de rug hebben toegekeerd. God vaarwel gezegd. Maar de Heere Jezus is de weg, de waarheid en het leven. De ware levensweg. En niemand kan tot de Vader komen dan door hem. In hem is er een nieuwe weg, een levende weg geopend. En voor zondaar kan nooit buiten Christus om. Er ligt een grote rijkdom en zaligheid voor iemand die alles verbeurd heeft en alles verzondigd. Iemand die nergens recht op heeft. Maar die kan behouden worden. Die kan zalig worden. Alleen door de Heer Jezus Christus. Door zijn barmhartigheid. Door zijn offer aan het kruis. En de Heer Jezus heeft onbegrijpelijke liefde. Er is zomaar één adres waar een arme zondaar terecht kan. Want niemand kan de zondaar begrijpen buiten de Heer Jezus Christus. Want die weet alles van arme zondaren af. Die weet van uw nood, van jouw zorgen, uw bidden, uw zuchten. De Heer Jezus Christus weet ook van uw machteloosheid en uw zonden. En hij is gekomen om voor de zijnen de dood in te gaan. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Uit vrije liefde om het eeuwige leven u en jou te schenken. Dus bij de Heer Jezus Christus is alles te vinden. Heb je reinheid, het is er. In de ontvangenis van de Heer Jezus Christus en zijn geboorte is reinheid. Wil je verlossing? Dat kan ook. Verlossing, dat is in Christus lijden. Wil een man of vrouw vrijspraak? Of iemand van de jonge mensen vrijspraak? Ja, in Christus veroordeling is vrijspraak. Wil je verlossing, bevrijding van de vloek? Dat kan in het kruis van de Heer Jezus, bevrijding van de vloek. En wil je de doding van ons eigen vlees, dat is ook nodig. Maar dat kan, de doding van ons vlees in het graf van onze Heer Jezus Christus. Wil je een nieuw leven? Ja, in zijn opstanding. En wil een broeder of zuster bescherming, bewaring, troost? Ja, dat is er in het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. om zo uw hart te richten op de zaligmaker. Hij is het die centraal staat. Dat jongeren, volwassenen, ouderen verlangen naar hem. Dat we hem mogen zien. De Heer Jezus Christus in zijn noodzaak, in zijn lieflijkheid, in zijn algenoegzaamheid, in de volheid van wie hij is en wat hij gedaan heeft. En hij wenkt, hij roept, komt herwaarts, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. En troostrijk woord, verhaalt u niets, maar laat u lijden. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heel veel dank, heren, dat we in uw huis mochten samen zijn vanmorgen, vanmiddag. Ook de profetieën van Ezechiël sprekend en diep ernstig in feite ook. Maar toch, we mogen niet zeggen, het is onbegrijpelijk. U hebt er veel in te zeggen en wil u genade schenken dat wij het meenemen, dat we het ter harte nemen. U bent zo groot, u bent almachtig door de werking van God de Heilige Geest. Opdat we niet lauw en zorgeloos en biddeloos doorstomen, maar tot inkeer mogen komen en smeken. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat we zo aanhouden, vragen, bidden, zoeken en nooit opgeven. En heren, dat we geen rust vinden, niet tevreden zijn, voordat we de Heer Jezus Christus mogen omhelzen. Hem mogen kennen, de Heere is mijn herder. Ook in de rijkdom van zijn volbrachte werk, in de troost ook van zijn trouw, zijn zorg, zijn bescherming, zijn bewaring. Heren, wilt u zo genadig gebruiken en zegenen. En de jonge mensen, de nieuwe generatie, dat onze jongens en meisjes ook zo worden aangesproken, niet alleen. Maar heren, u kan het ook in hun hart werken. U hebt het ook gezegd, zolang de zon schijnt, zolang de maan, dan zullen er zijn. Ook in West-Europa, ook in Nederland. Ook op Goeree-Overflakkee zullen er zijn die de Heere mogen vrezen en liefhebben en kennen. U bent de God des verbonds. Wilt u zo heerlijk nog werken in deze gemeente? Maar ook bidden wij voor heel uw kerk in deze wereld. De druk kan groot zijn. In andere landen de moeite, de aanvechting. Maar wilt u dichtbij zijn waar dat zo nodig is? U bent de Koning van uw duurgekochte kerk. Wij bidden ook voor deze wereld waarin alles schudt en trilt en wankelt op zijn fundament. In verband met spanningen en dreigingen en aanslagen ook of de vrees voor aanslagen, ook in het Westen wel. Maar wij bidden voor deze wereld in zo diepe nood. En geef dat nog vele getrokken worden, gered worden. Ook het werk onder de vluchtelingen, zegen het genadig. En dat ze zo een plaats mogen ontvangen in uw toekomst, zij en wij. Wij bidden voor ons eigen land, een nieuwe regering. Heer, sterk hen. En dat er ook gebed mag zijn voor de overheid. Het is misschien nooit zo hard nodig geweest en ter zake als in onze dagen. Maar dat we daarin niet verslappen. En Heere, wilt u zodan u ontfermen. Wees ook met Israël, het volk van het verbond, waar velen in Israël nog niet de weg achter de Heere Jezus gaan. Maar wij bidden ook dat velen uit Israël de zaligmaker leren kennen en dienen en liefhebben. Wilt u zelf die harten inwinnen en wilt u wonderen doen in het Midden-Oosten, maar ook heel dichtbij. Alleen om Christus willen. Amen. Wij willen nog zingen met elkaar Psalm 102, vers 10 en 16. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. En vers 16, uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat. En wat er volgt, prachtige psalmen. Psalm 102, vers 10 en 16. gemeente gaat dan zijn in vrede en ontvang met een bindend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen.